Rinus van Barven.
Goedemorgen, welkom in de illustre wereld van de levensbeschouwing. U luistert naar Radio Gelderland, naar het programma Tendens. In Tendens vandaag 1 gast en 77 onderwerpen. Ik ga in gesprek met Krijn Koetsveld. Hij is de schrijver van het boek Volgroeid Bewustzijn. Met een prachtige ondertitel, De Ontdekking van de Drie Bewustzijnsvormen. Met andere woorden, we gaan het hebben over bewustzijn. Meneer Koetsveld, bewustzijn is een lastige term, lijkt me.
Dat is een lastige term. Ja. Dat is inderdaad een hele lastige term. Toen ik met het boek begon, ben ik daar een hele tijd op zoek naar geweest. Van, ja. Want ik had ook zoiets van, hoe moet je dat nou definiëren? Hoe moet je dat omschrijven? Ik dacht van, nou, de wetenschap zal er wel een hoop onderzoek naar gedaan hebben. Maar dat viel behoorlijk tegen.
Ja.
Uiteindelijk kwam ik terecht bij een Peter Russell. Bij een Amerikaanse deskundige.
Hoe heet hij?
Peter Russell.
Okay.
En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar bewustzijn. En die kwam na wie weet hoeveel onderzoek en nadenken en informeren en weet ik veel wat allemaal nog meer tot een omschrijving die mij erg beviel. Bewustzijn is de mogelijkheid om waar te nemen. Eigenlijk heel simpel.
Oké, de mogelijkheid om waar te nemen. Tegenwoordig is er een term mindfulness die er ook heel dicht in de buurt komt. Bewustzijn heeft veel te maken met de aandacht waarmee je de dingen doet. Of zo.
Deze visie gaat eigenlijk nog veel ruimer. Als je kijkt naar de mogelijkheid om waar te nemen, dan zou je je bijvoorbeeld eens kunnen afvragen, kan een plant waarnemen? De kleine plantjes die ik op dit moment in mijn vensterbank heb staan, die net ontkiemen, die komen uit en die keren allemaal naar het licht toe. Dus eens in de 2-3 dagen, dan draai ik ze om, zodat ze niet scheef groeien. En je kan dus zeggen dat zelfs een plant op een bepaalde manier in staat is om waar te nemen. Dat hij dus in diezelfde definitie een vorm van bewustzijn heeft. En in die zin kan je dus zeggen dat een plant ook zijn aandacht richt naar het licht. Zelfs een plant heeft bewustzijn. Je kan dus dat je ook afvragen, in hoeverre heeft een dier bewustzijn, in hoeverre heeft een mens bewustzijn. Maar als je deze omschrijving neemt, dan is dat dus eigenlijk heel ruim en kan je daar heel veel onder verstaan, kan je er heel veel onder vatten.
Ja. Maar als je dat doortrekt, zou je dan ook nog kunnen zeggen dat bomen, ja, de planten hebben bewustzijn, bomen hebben bewustzijn.
Ja, ja. In een zekere mate van bewustzijn.
Ja. Ja.
En je kan dus ook niet zeggen van dat een plant of een boom op dezelfde manier waarneemt en op dezelfde manier bewust is als jij en ik. Mm-hmm. Maar alleen dat het dus anders is. En je zou daar een soort gradatie in kunnen onderbrengen. En uiteindelijk kwam ik tot de titel van mijn boek Volgroeid Bewustzijn. Omdat je bij mensen ook ziet van dat je niet altijd op dezelfde manier in staat bent om alles waar te nemen. Soms is dat meer beperkt.
Ja.
Soms is dat heel ruim.
Uh-huh.
Als je het hebt over mindfulness, dan kan je inderdaad in een bepaalde staat van zijn verkeren, dat je de kleinste dingetjes nog waarneemt.
Ja.
Terwijl als ik een drukke dag gehad heb en ik rij in de auto voor de zoveelste keer dezelfde weg naar huis, dan heb ik soms niet eens in de gaten dat ik dat stuk heb afgelegd.
Ja.
Dus we zeggen dan van ik ben met mijn geest ergens anders. Maar het bewustzijn van dat ik daar rij en wat er daar gebeurt, dat is er op dat moment niet of nauwelijks. Op die manier zie je dat bewustzijn dus ook iets is wat kan verruimen, kan versmallen, vergroten, verbreden enzovoort.
Ja, en soms is onze eigen taal niet helemaal adequaat om het op de juiste manier te beschrijven. In het Engels hebben ze daar meerdere woorden voor.
Ja.
Met name als je kijkt naar wat de grote leraren uit de Indiase traditie gezegd hebben. Die hebben het bijvoorbeeld over consciousness. In het Spaans conscientiao, maar dat heeft alweer een beetje een andere betekenis. En ook de grote leraars zoals Osho, die hebben het over awareness.
Ja, ja. Ja, nee, dat is inderdaad heel opvallend dat ze die verschillende woorden gebruiken. Ja. En ik heb zelf het gevoel dat dat te maken heeft. Je noemde net in het begin aandacht.
Ja.
Ik kan mijn aandacht ergens op richten, dan ben ik heel actief. Dan richt ik mijn aandacht. Ik richt nu mijn aandacht op dit gesprek met jou.
Ja.
En dan vergeet ik eigenlijk de boel eromheen. Awareness is voor mijn gevoel veel meer een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort openstaan. Een soort breed kunnen ontvangen van wat er op dat moment dan ook maar binnenkomt.
Uh-huh.
En dat zijn dus twee verschillende vormen van aandacht die toch, de een is als het ware gefocust, het is op een, in de richting van een punt, is actiever. Het andere is meer breder, is ruimer, is ook meer ontvankelijker.
Uh-huh. Eigenlijk hebben we het over, er bestaan tientallen woorden voor als we het over dit gebied hebben. Maar dat gaan we niet allemaal uitfluizen hoor. Maar je kunt het in dit verband, zou je het ook nog kunnen hebben over het verschil tussen meditatie bijvoorbeeld. Contemplatie, wat je net beschrijft. Mm-hmm. Je focussen op één ding, dat wordt ook wel contemplatie genoemd. Mm-hmm. En meditatie, dan ga je op een bankje zitten en dan stel je je open voor.
Wat er dan ook maar binnen wil komen waaien. Ja, precies.
Maar sleutelwoord blijft bewustzijn.
Sleutelwoord blijft bewustzijn. En het heeft ook te maken met keuze. Als we dus ons bewustzijn kunnen richten, dat betekent dat we in principe ook de mogelijkheid hebben om te kiezen of we meer gericht zijn of meer ontvankelijk zijn. En je moet je dat alleen ook weer bewust zijn dat je die keuze hebt. Mm-hmm. Heb je niet door dat je die keuze hebt, dan blijf je bijvoorbeeld heel erg gericht. En dan kan je bijvoorbeeld minder goed ontspannen. Want juist in die ontspanning krijg je die andere vorm van bewustzijn, dat meer ontvankelijk zijn.
Maar u heeft uw boek niet geschreven om over verschillende vormen van bewustzijn te praten, van deze vormen?
Niet voor deze vormen, nee.
Nee. Volgroeid bewustzijn, waar gaat dat over?
Nou, wat ik ontdekte, eigenlijk was ik van plan om gewoon een boek te schrijven over de verschillende werkvormen die ik gebruik tijdens cursussen en workshops en in de praktijk met individuele cliënten. Maar toen ik daarmee bezig was, merkte ik van mensen kijken ook op verschillende manieren naar dingen. De werkelijkheid om je heen. En je zou dat
kunnen, weer zo'n moeilijk woord.
Ja, weer zo'n moeilijk woord. Je zou het kunnen omschrijven met een term van Martin Toner uit de Bommelverhalen, met een denkraam. Dus je hebt als het ware een bepaald raam waar je door kijkt.
Ja.
En zo zie je de dingen.
Ja.
En alles wat buiten dat raam is, ja, dat zie je niet.
Ja.
En dan merkte ik.
En meneer Bommel zegt altijd van zichzelf dat hij een heel klein denkraam heeft.
Ja, en Kretel zegt dan dat hij een heel groot denkraam heeft. Dus het. Maar als je zegt van nou, de manier waarop je naar de werkelijkheid wordt op die manier afgebakend, dus als het ware alsof je door een raam, alsof je door een lijst kijkt, dan betekent dat je dus ook al voor kan stellen dat er mensen zijn die door een ander denkraam kijken. En nou merkte ik, als schrijvend en ordenend, dat er in wezen drie van die grote denkramen zijn waar ieder mens weer zijn eigen persoonlijke denkraam uit creëert. En die grote denkramen, dat heb ik de bewustzijnsvormen genoemd. Bewustzijnsvormen, dat zijn het stambewustzijn, het individualiserende bewustzijn en die derde die nog niet zo bekend is, die noem ik het verenigend bewustzijn. Maar de meeste mensen kennen eigenlijk alleen die eerste twee. Het stambewustzijn en het individualiserende bewustzijn.
Laten we daar eens naar gaan kijken, stambewustzijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, denk aan de groep waar je je thuis bij voelt. Dat kan je gezin zijn, kan je werk zijn, de voetbalvereniging,
de kerk,
religie,
ja.
Noem maar op. Het is in elk geval een afgebakende groep die zijn eigen regels heeft, zijn eigen normen heeft, zijn eigen manier van inderdaad naar de wereld kijken. En die stam die wordt in wezen bij elkaar gehouden door het idee van er zijn bepaalde visies, bepaalde regels, bepaalde afspraken. Zo kijken we naar de wereld. Zo doen wij dat. En je hoort dus bij deze groep.
Ja.
Je hoort bij deze club.
Ja.
En als je anders kijkt, nou, dan hoor je dus niet meer bij onze club, en dan hoor je bij een andere club. Dus je kan in dat stambewustzijn ook alleen maar lid zijn van deze groep.
Ja.
Of van een andere groep.
Als we kijken naar de wereld van het voetbal, dan is er een stambewustzijn dat bij Ajax hoort, of bij Feyenoord, of bij FC Twente, of bij PEC Zwolle. Of.
En dan krijg je iets heel raars als iemand zou zeggen van ik ben fan van PEC Zwolle en van Ajax. Dat kan niet. Je bent of.
Ja.
Niet en.
Ja, nee. En hetzelfde doen we met NEC en NAC. Dat kan allemaal niet tegelijkertijd.
Nee, precies. Nee. En hetzelfde geldt voor religies. Je voelt je thuis bij die religie en niet bij een andere religie.
Als je lid bent van de christelijke kerk, dan ga je niet aan de haal met de opvattingen van de hindoes.
Nee, dat kan niet. Nou, en als je dat al zou doen,
ja,
dan ga je dus op een andere manier naar die werkelijkheden kijken. Dan stap je eigenlijk, als je dat doet, stap je eigenlijk uit het stambewustzijn. Uh-huh. En dan ga je in wezen naar een ander denkraam toe. En dan zeg je ook niet meer van ik ben lid van de hindoeïstische kerk of van de christelijke kerk of van die of die kerk. Dan zeg, ga je veel meer naar de inhoud en dan kijk je naar de essentie ervan. En als je naar die essentie ervan kijkt en je vergelijkt bijvoorbeeld die twee essenties met elkaar, dan ben je op een heel andere manier aan het kijken dan als iemand ernaar kijkt die zegt van ik hoor bij die club of ik hoor bij die club. Want wat je in het stambewustzijn altijd ziet, ja, is dat er ook een persoon is, of een paar personen, maar meestal één, ja, die zegt van nou zo zit de boel in elkaar. En daar conformeren we ons allemaal aan. En als ik iedereen gehoord heb van hoe de boel in elkaar zit, wat ze ervan vinden, wat ze eraan denken, dan besluit ik dat we het vanaf nu zo gaan doen. En dan conformeert iedereen. Ja. Iedereen zich er weer aan. Dat zie je bijvoorbeeld bij de duidelijkste is de paus natuurlijk. Hè?
Uh-huh.
En die schrijft op een gegeven moment voor van hoe we met de kerk nu vervolgens verder gaan.
Ja. Ik heb er de laatste tijd wat minder last van. Maar zo in mijn studententijd had ik de neiging om, als ik aardige meneren of mevrouwen tegenkwam, om ze dan even met een paar vragen even te vragen wat ze deden, om ze vervolgens in te kunnen delen. Dus op een bepaald moment, als ik iemand aardig vond, dan vroeg ik van, en op welke politieke partij stem je? En op het moment dat het dan GroenLinks was, dan was het sympathiek. En op het moment dat het VVD of VVD of CDA was, dan was het minder sympathiek.
Ja.
Of andersom, ik bedoel, dat maakt niet uit hoor.
Nee, precies. En het is, maar daarmee zie je dat het duidelijk of is.
Ja.
Dan vraag je eigenlijk aan die ander, via zo'n vraag van welke politieke partij steun je, hoor je bij mijn groep,
ja,
of hoor je bij een andere groep? Ja. Dat is eigenlijk de vraag die je toen stelde.
Ja, met andere woorden, onderwerp je je aan het stambewustzijn van de VVD of van GroenLinks of van,
exact, exact,
van welke partij dan ook. Ja. Ja. En je had de wereld ingedeeld.
Ja, en dat maakt het op de een of andere manier ook heel overzichtelijk, heel duidelijk. En dat is ook wel weer het mooie van het stambewustzijn. Want tegenwoordig hebben we de neiging om dat een klein beetje lacherig over te doen soms. Maar het mooie van het stambewustzijn vind ik dat het duidelijk is. Dat je kan zeggen van ik hoor dus bij deze groep. Maar deze groep die zorgt dus ook voor mij. Net zoals een gezin voor mij zorgt.
Ja.
En ik zorg ook voor de leden van mijn groep. Dus dat geeft ook een zekere veiligheid.
Uh-huh.
En een zekere geborgenheid. Nou, dat is een positief effect van het stambewustzijn.
Het stambewustzijn kan heel duidelijk positieve kanten hebben.
Ja, ja, precies.
Dan in de zin van veiligheid, geborgenheid. Je weet van welke club je bent. En
ja, het is een beetje hetzelfde idee van dat je een hele drukke dag gehad hebt. Dus van alles gebeurd. En daarna diepe zucht. Ik ga dan terug naar huis en ik kom thuis. En daar is het veilig en daar, ja, is het goed. Oké. Die dag hebben we weer gehad. Dus dat is dat honkgevoel, dat thuisgevoel.
Ja.
Dat is het stambewustzijn.
Ja. Nou, en als je je prettig voelt bij het stambewustzijn van Vitesse-aanhangers, van Vitesse, dan
dan is er niks mis mee.
Niks mis mee.
Dat is prima.
Nee.
Ja.
Ja.
Het moet alleen, dat is een andere kant van het stambewustzijn. Het moet alleen die, zolang je dat aspect ziet en voelt, dan is er inderdaad niks aan de hand. Het andere aspect is van, als jij in een andere groep thuis hoort dan ik.
Ja.
En we hebben toch op de een of andere manier heel vaak met elkaar te maken. Eigenlijk moeten we samen bijvoorbeeld in een werksituatie aan de slag. Maar je hoort toch steeds bij die andere groep. En dat staat de hele tijd maar voorop. Dan kan dat ook gaan botsen. En dan zie je dat de ene groep vindt dat hij de waarheid aan zijn kant heeft. En de andere groep vindt dat ook. En daar komt strijd uit voort. Dus dat, uh-huh, is een andere kant van het stambewustzijn die er ook aan vastzit. He, dus binnen de groep heb, ja, je de veiligheid. En buiten die groep heb je de potentiële mogelijkheid tot strijd, tot gevecht, tot,
ja,
oorlog zelfs.
Wat je bijvoorbeeld, ja, of wat je ziet bij de conflicten rondom de voetbalhooligans.
Bijvoorbeeld.
Pas geleden bij de wedstrijd Ajax-Pek Zwolle. Ja. Dat de Ajax-aanhangers meenden dat ze allerlei dat ze vuurwerk op het veld mogen gooien. Omdat ze onderdeel zijn van de stam. Van een stambewustzijn van Ajax.
En dan krijg je een beetje onze groep. Ja? Ons Ajax, ja? Die zijn de beste, uh-huh. Die weten alles, ja? En de rest is de vijand.
Ja.
Ik chargeer, het wordt een beetje zwart-wit, maar zodra dat element erin komt, dan krijg je dit soort uitwassen of excessen of hoe je het verder noemen wil. En in wezen is dat het principe van strijd en uiteindelijk zelfs van oorlog.
Ja. En die meneer met het witte haar in de politiek, ik noem zijn naam soms gewoon maar liever niet. Maar die maakt eigenlijk ook gebruik van dat mechanisme rondom het stambewustzijn.
Ja,
die,
met, ja. Ja, als je, ik heb daar een aantal keren naar zitten kijken. Gewoon ja. met diezelfde bril van die bewustzijnsvormen op. Met de vraag in mijn achterhoofd, wat doet hij nou?
Okay.
En wat ik dan zie is dat hij dit principe van dat er een mogelijke strijd is tussen twee of meer groepen, dat hij dat probeert uit te vergroten, te versterken, te actualiseren bijna. En op het moment dat dat gebeurt, dan zie je ook vaak dat de hel losbarst, om het maar even zo te zeggen. Dan krijg je ook strijd, dan krijg je ook onenigheid.
Ja.
Terwijl er ook een nou laat ik het zo zeggen, de potentiële mogelijkheid voor strijd ligt dus altijd op de loer. Maar als je het accent naar de andere kant brengt, dus naar de groep naar binnen brengt, naar de veiligheid, naar de geborgenheid enzovoort, dan hoeft die strijd er niet te ontstaan. Dus het is altijd een soort weegschaal van die twee krachten.
Ja.
En het is maar net waar je op speelt. Speel je naar de ene kant, dan wordt het echt gezellig.
Ja.
Denk maar aan een Sinterklaasfeest of Kerstmis. Dat zijn typische stamfeesten. Dat is hartstikke gezellig, dat is prachtig. Of ga je naar die andere kant en dan creëer je een hoop ellende. En sommige mensen die spelen daarop.
Uh-huh.
En Joost mag weten waarom, want waarom zou je het doen? Maar ja, ze doen het.
Ja.
Ja.
Ja, dus op het moment dat je veilig wil voelen binnen de stam van al die mensen die een blank huidje hebben, dan ga je voor een groep staan en dan roep je af en toe van willen we meer of meer allochtonen of minder allochtonen. En dan krijg je vanzelf het antwoord.
Ja, precies.
Eigenlijk gewoon uitwas van een doorgeslagen stambewustzijn.
Ja, ik vind het. Het is misschien zwaar om te zeggen dat het misbruik van het stambewustzijn is. Maar als je het zo bewust doet, mm-hmm. dan neig je er wel naartoe, hoor, vind ik.
Ja, dat is manipulatie, hè?
Ja, daarom. Ja. Daarom, ja.
Dan is er nog een. Dan beschrijft u in het boek nog een andere vorm van bewustzijn. Het individualiserend bewustzijn.
Ja, dat klopt.
Ja.
Als je. Ik had net het voorbeeld van. Je hebt een drukke dag gehad op je werk. En je gaat naar huis. En dan kom je weer terug in die veilige omgeving van de stam, van je eigen groep, je eigen gezin. In het werk zien we andere principes dan dat stambewustzijn. Je kan je ook wel voorstellen dat er op je werk een groep is die ook als een soort stam, als een soort team samenwerkt. Maar binnen dat team gaat het ook om: wie ben jij nou? Wat voor carrière maak jij nou? Waar ben jij nou goed in?
Uh-huh.
Wat zijn jouw kwaliteiten? Dat is ook je cv, dat is ook waarop je wordt aangenomen. Dat is je taakomschrijving. Het gaat helemaal om jou. Dat individualiserende, het woord zegt het al, het gaat om het individu. Jij als individu staat ergens voor. En dat breng je naar buiten en daar probeer je heel vaak je geld mee te verdienen. Maar het heeft ook te maken met hoe anderen je zien, hoe je zelf gezien wil worden en allemaal dat soort zaken. Dus het gaat puur om jou als persoon. En dat is het verschil met het stambewustzijn. Want binnen zo'n groep doet het er niet zoveel toe wie jij bent. Je valt eigenlijk als individu een beetje weg. Je bent lid van die groep. Je hoort bij dat gezin. Je bent misschien in jouw eigen gezin wel vader of moeder. Maar het gaat uiteindelijk veel meer om die gezamenlijkheid. Terwijl het individualiserende bewustzijn sta je als persoon helemaal voorop. En soms zijn die twee aspecten als het ware in elkaars kunnen in elkaars verlengde liggen, maar ze kunnen elkaar ook in de weg kunnen elkaar natuurlijk ook in de weg zitten.
Hè, ja,
als je carrière wil maken en je bent veel weg en je bent hard aan het werk enzovoort, blijft er gewoon simpelweg minder tijd over voor thuis. Uh-huh. Nou, ja. Die twee dingen die kunnen botsen. En in de praktijk gebeurt het natuurlijk ook heel vaak.
Ja, laten we zo meteen nog eens even wat uitgebreider naar dat stambewustzijn en naar dat individualiserende bewustzijn kijken. We hebben van tevoren hebben we een muziekje uitgezocht. En eventjes voor alle eerlijkheid, we hebben daar niet naar gekeken of in de muziek die we uitzochten of dit thema erin zat. Maar ik ga me nu in één keer plotseling realiseren. We gaan zo luisteren naar het nummer Shenandoah van Van Morrison. Eigenlijk komt dat zelf. Van Morrison die bezingt een bepaalde streek in Amerika, Shenandoah, met veel water en veel bos. En hij vanuit zichzelf bezingt hij dat hij eigenlijk verliefd is op de dochters van de mensen, van de dochters van Shenandoah. Dus de meiden van Shenandoah, dat zijn degene waar hij op een of andere manier zijn verbinding mee voelt. Een prachtige uiting van stambewustzijn.
Dat is helemaal stambewustzijn. En vergelijk dat maar bijvoorbeeld met de Indianen die ook in diezelfde streken hebben geleefd. En die ook zeiden van onze groep met dit land, dat is een eenheid. En dat is nou exact wat die stam is. Want in dat gebied, op die plek, ja, daar voelden ze zich echt thuis.
Ja. Ik ben in gesprek met Krijn Koetsveld. Hij is de schrijver van het boek Volgroeid Bewustzijn. Met de ondertitel De Ontdekking van de Drie Bewustzijnsvormen. Meneer Koetsveld, als we nog eens eventjes naar dat stambewustzijn kijken. We gaan zo dan even wat duidelijk wat verder op naar dat individualiserende bewustzijn. Maar eigenlijk, als je de grote boeken van de aarde, de grote heilige boeken van de aarde bekijkt, de Bijbel. De Bijbel is eigenlijk een, als je de geschiedenis zo bekijkt, een verhaal over de ontwikkelingsgeschiedenis van dat stambewustzijn. Je hebt de Filistijnen, de Moabieten, de Judeërs, noem maar op, allerlei stammen die min of meer tegenover elkaar komen te staan en hun strijd met elkaar strijden.
Ja.
In de wereld van de Koran precies hetzelfde. Mohammed die was de aanvoerder van de ene stam en die trok op tegen de andere stammen. Je kunt gewoon chargeren, zeggen dat Mohammed op een of andere manier zich moest verstaan met de Joden en de christenen. In de spiritualiteit van zijn tijd. En in het beroemde boek de Mahabharata en de Bhagavad Gita. De Kauravas tegenover de Pandavas.
Ja, hoor je bij mijn groep of ja. Hoor je bij een andere groep? Hoor je niet bij mijn groep, dan zit het risico erin dat ik een keer ruzie met jou krijg.
Ja.
En je ziet dan inderdaad ook die strijd tussen die stammen, zie je steeds terugkomen. Eigenlijk is dat die religies en die verhalen zijn natuurlijk ook behoorlijk oud inmiddels. En die stammen dus ook uit een periode dat er met name stambewustzijn was. He, en dat is moeilijk voor ons voor te stellen, hoor. Dat je alleen maar lid van een stam bent. Alleen maar lid van een groep bent. Mm-hmm. En eigenlijk nog niet zoveel individueel bewustzijn hebt. En deze verhalen zijn zo oud dat je dus kan zeggen van ja, ze omschrijven, ze bespreken, ze vertellen puur over dat stambewustzijn.
Schippen zo te binnen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat is natuurlijk een verhaal waar het gaat over de Samaritanen. Dat waren mensen van een andere stam. Daar wilde je niks mee te maken hebben.
Precies, precies.
En dan komt Jezus met het verhaal van ja, maar ook in die andere stam, ook bij de Samaritanen zitten mensen die goed en liefdevol en barmhartig kunnen zijn.
Ja, en dat gaat door tot onze tijd. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar op een gegeven moment ging Ronald Reagan voor het eerst naar Rusland toe. En ik kwam helemaal verbaasd terug, omdat hij merkte dat zijn vijandsbeeld van wat er daar zich achter dat ijzeren gordijn allemaal afspeelde, heel anders was. Hij zegt, daar wonen gewoon mensen. Dat zijn ook mensen. Hij was compleet verbaasd.
Ja.
Nou, dan zie je dat precies hetzelfde.
Ja, idee. Wat had hij dan verwacht?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik denk, in de voorstelling van mensen is dus zo'n andere stam, dat is iets amorfs of zo, iets ongrijpbaars of iets dergelijks.
Ja.
En het leuke van zo'n verhaal van Jezus en dat verhaal van Ronald Reagan naast elkaar, dan kan je zeggen van god, hoeveel tijd zit er nou tussen en hoeveel zijn we nou intussen opgeschoten, hè?
Ja, ja, dat eigenlijk niet.
Eigenlijk niet,
eigenlijk
denk je
niet. Dat. Nee. Hey, want precies. In Afrika wonen alleen maar leeuwen en in India wonen olifanten. En
precies. En we hebben dus een heel versimpeld beeld van de werkelijkheid. Terwijl als je er gewoon echt naartoe gaat, dan kom je tot de ontdekking dat zo'n Samaritaan ook gewoon een mens is.
Ja.
En dat het helemaal geen vervelend iemand is. Dat hij zelfs heel erg aardig kan zijn, heel erg barmhartig kan zijn. Ja. Nou, dat zijn ontdekkingen die eigenlijk je wereldbeeld schokken. Zeker in het stambewustzijn.
Dus nog even samengevat, het stambewustzijn kan voor veiligheid zorgen. Het kan voor een gevoel van warmte zorgen. Van ik fijn dat ik bij de gereformeerde kerk hoor.
Precies.
Niks mis mee.
Helemaal goed.
Helemaal goed, hè?
Ja.
Of ik behoor tot de katholieke kerk, of ik ben hindoe, maakt allemaal niet uit.
Nee, precies. En zolang je daar binnen goed voelt en veilig voelt en je daar thuis voelt, mensen niks tegen, is prima.
Want dan geeft de stam, die geeft jou ook wat.
Precies.
Tot je gaat polariseren.
En dan verschuift in één keer de hele boel. Ja.
Hoe werkt dat?
Ik denk dat een van de dingen die het mooi vertellen is het verhaal van Hammurabi. Dan gaan we ook al heel ver terug in de tijd. Wat is het? Ik geloof iets van 1500 voor Christus of iets dergelijks. Dat is dat gebied wat nu Irak is, rondom Bagdad. Daar zag je dat al die stammen die trokken naar die stad toe. En daarvoor leefden al die stammen in ruime gebieden. Het was nog niet zo dicht bevolkt als tegenwoordig. Dus iedereen had zijn eigen grondgebied. Wat we net zeiden voor de muziek ook. Je hebt je eigen plek. Ja. En daar voel je je thuis. Maar toen gingen die stammen steeds dichter op elkaar zitten. Dus de kans dat ze elkaar in de weg kwamen te zitten werd ook steeds groter. En in die periode zag je ook dat die strijd tussen die stammen, als die hevig werd, dan ging het om van ik dood een lid van jouw stam. En dan komt er iets van wat we tegenwoordig ook nog kennen, de weerwraak. Mm-hmm. Dat er dus een lid van mijn stam wordt gedood. En dat gaat zomaar door. Ja. Dus dat is een
oog om oog, principe oog om oog, tand om tand.
Precies. En ongelooflijk veel leed en heel veel bloed vloeit er dan. Dus dat moet op een gegeven moment ergens stoppen. Maar hoe doe je dat? En Hammurabi heeft toen gezegd op een gegeven moment van wat we nu gaan invoeren is dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. En dat was dus de eerste stap naar het individu. Want daarvoor bestond dat individu eigenlijk niet. Het is moeilijk voor te stellen voor ons.
Ja.
Maar wij zeggen in onze rechtspraak nog steeds van ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dat is daar en toen met die man begonnen.
Uh-huh.
En vanaf dat moment kreeg je er dus als het ware een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken bij. Daarvoor keek je alleen maar binnen je eigen groep.
Ja.
En toen ging het ook nog een keer om van wie ben ik dan?
Ja.
En wat heb ik nou gedaan? En klopt dat eigenlijk wel? Mensen hadden daarvoor nooit op die manier naar de werkelijkheid gekeken.
Nee, en als je dat, ik zie in één keer plotseling, terwijl we zitten te praten, een aantal verbanden, een zondebokmechanisme in het Oude Testament, dat komt hier eigenlijk ook uit voort. Van de zonden van de mensen van de ene stam, die werden op de bok geladen en de bok die werd de woestijn ingestuurd.
Precies.
Dus als
precies.
Je dat helemaal doorredeneert, het carnaval, het carnavalsfeest is een feest wat de bedoeling had om de Olympische Spelen, de bedoeling had om mensen van verschillende stammen uit te nodigen om, nou, Olympische Spelen, mensen van verschillende stammen uitnodigen om naar de Olympus te komen, daar samen met elkaar te sporten, om ten einde dat stambewustzijn te overstijgen.
In wezen was dat een poging om binnen een duidelijk afgesproken ritueel.
Ja.
Want dat is de sport, hè?
Ja.
En degene die het snelst loopt heeft gewonnen. Dat is een afspraak, dat is een ritueel. Ja. Om op die manier een soort verbroedering te krijgen en te stoppen dat ze met elkaar op de vuist gingen.
Okay.
En net dat zondebokprincipe.
Ja.
Daar was ik pas geleden ook door geraakt toen we het over pesten hadden.
Mm-hmm.
Dat was in één keer weer zo in de belangstelling. En toen ik daarnaast zat te kijken, ook met de bril op van het stambewustzijn, toen dacht ik van, wat gebeurt er nou in een groep waar iemand gepest wordt? Er zijn namelijk altijd twee mensen in een stam die zorgen dat de groep bij elkaar blijft. Dat is de koning en de nar.
Ja, oh, prachtig.
En als de koning de nar weg gaat zetten, dan zit je, ik heb dat gezien in de tijd dat ik in de psychiatrie gewerkt heb, sociotherapie, groepstherapie heb ik gedaan, dan zie je dat de groep eigenlijk in de eindfase is. De groep gaat kapot. De groep is bezig om helemaal uit elkaar te vallen. En degene die gepest wordt, die gaat op een gegeven moment de groep verlaten. Dat is hetzelfde als dat zondebokproces. Die is de schuld van alles.
Ja.
En die krijgt de schuld van alles. Want in de werkelijkheid klopt er natuurlijk geen ene moer van.
Nee.
Maar zodra de koning of de leider van de groep weet dat hij de nar nodig heeft. Mm-hmm. En ze samenwerken om die groep bij elkaar te houden. Is die groep uitermate sterk. En gaat dat principe stuk.
Ja.
Dan krijg je dat de nar het gedaan heeft.
Ja.
En die moet de zondebok worden.
Mm-hmm.
En dan gaat alles mis. Dus je zou, als je naar pesten kijkt, je moet er afvragen van wat is er in de groep mis dat het principe van de samenwerking tussen de leider en de nar, mm-hmm, of de laatste in de rij, dat niet meer deugt. En hoe zou je die groep kunnen helpen om die twee weer goed samen te laten werken? Ik denk dat dat pesten zou kunnen oplossen. Maar het is een principe wat je natuurlijk kan doortrekken. Het is nog veel te breed en veel te wijd om dat nu helemaal uit te werken. Maar daar liggen ergens mogelijkheden. Daar voel ik kansen om heel veel goede dingen te doen. Om dingen bij elkaar te brengen. Zoals dat bij de Olympische Spelen ook de bedoeling was.
We gaan zo even naar dat individualiserende bewustzijn. Maar als je nog even naar het mechanisme kijkt. En wie worden dan de zondebok op het moment dat de groep het niet onder controle heeft? Ach, het maakt niet uit wie je daarvoor invult. De ene keer.
Oh, dat is het inderdaad zo. Ik heb toen in de psychiatrie heb ik gezien dat als iemand het op een gegeven moment mordicus vertikt om de zondebok te worden.
Ja.
Dan schuift de groep op en die gaat iemand anders zoeken die er uiteindelijk toch mee instemt.
En de ene keer zijn het de vrouwen, de andere keer zijn het, en vergeef me dit even de bewoordingen, de andere keer zijn het de negers, zoals het destijds geduid werden in het toenmalige racistische Amerika, maar homo's.
Ja. Het zijn allemaal dezelfde principes. Ja.
Nu zijn het de kut Marokkanen.
Ja, en dat maakt dus niet uit.
Dat maakt dus niet uit.
Daarvoor was het in de religieuze sfeer waar het om gaat.
Zo kan je
dus altijd wel een zondebok vinden. Maar op het moment dat je zo gaat kijken, dan moet je stellen dat er een groot probleem is.
Oké. Okay. Tweede vorm van bewustzijn die u beschrijft in het boek, dat is het individualiserend bewustzijn.
Ja, ik heb die term gekozen. Het is een beetje een moeilijk uit te spreken term. Maar waar het me om ging, was dat het uitdrukt dat iemand eigenlijk wordt uitgenodigd om steeds meer een individu te worden. Zich steeds meer als het ware af te scheiden van anderen en steeds meer op zijn eigen persoonlijke eilandje terechtkomt.
Ja.
Je kan je afvragen of dat goed is natuurlijk. Want we leven in een wereld met een heleboel mensen om ons heen. Maar toen ik ermee bezig was, zag ik dat het ook een positieve functie heeft. De positieve kant van het individualiserende bewustzijn is dat ik me steeds bewuster word van wie ik ben, wat ik waard ben, waar ik goed in ben. En dat aspect, dat zie je eigenlijk binnen het stambewustzijn niet of nauwelijks. Ach, als jij vandaag het water haalt, dan doe ik het morgen. En we zorgen voor elkaar, dat is allemaal prima.
Ja.
En als jij vandaag geen tijd hebt om eten te koken, dan doe ik het toch. En zo zorgen we voor elkaar. Maar in dat individualiserende bewustzijn zie je dat mensen ook steeds duidelijker een vak gaan kiezen. Dat ze daar steeds meer gaan oefenen en daar ook steeds beter in worden, totdat ze op een gegeven moment die top kunnen bereiken, wat je bijvoorbeeld bij de sport heel duidelijk ziet.
Ja.
En dat vraagt nogal wat. Dat vraagt heel veel oefening, dat vraagt heel veel inzet, dat vraagt heel veel commitment. En uiteindelijk kan iemand dan zeggen van ja, maar ik weet zeker, ik ben hier heel erg goed in. Kijk maar. En
ja.
Nou, blijkt dat ook. Dus dat is een positieve kant. Je creëert er de mogelijkheid mee om je talent echt volledig uit te buiten.
Ja, je noemt nou dat woord talent, want ook dit individualiserende bewustzijn heeft ook weer een heleboel spirituele, religieuze wortels. Je komt het in het Nieuwe Testament kom je tegen in de gelijkenis van de talenten. Dat mensen worden uitgenodigd om hun talenten te...
Ja, zeker.
Ja.
En degene die daar een beetje bovenop is gaan zitten en er verder niks mee gedaan wordt, die krijgt het ook te horen.
Die krijgt dat ook te horen, ja.
Ja,
dus,
ja. Dus er zit duidelijk de tendens in van doe iets met waar je goed in bent en buit het uit.
En buit het uit en doe er wat mee. Dus.
Doe er wat mee, ja, precies.
Ja. Je zet je licht niet onder de korenmaat, om dat zo maar eventjes nieuwtestamentisch te zeggen.
Ja.
Ja, en eigenlijk het hele verhaal van de Bhagavad Gita, of de Hindoe-traditie, het woord dharma betekent zoiets als het vinden van jouw levensweg,
van je kern,
van je bestemming.
Ja.
Met inbegrip van al je mogelijkheden, je talenten, je individualiteit.
En daar zie je, zeker nu we zoveel mogelijkheden hebben, zoveel keuzemogelijkheden in opleiding, kansen die waar je kan oefenen, enzovoort, zie je dat mensen, ze noemen het soms ook wel eens keuzestress.
Ja.
Dat mensen moeten kiezen van wat ga ik nou doen? Wie ga ik nou precies worden? En dat zoeken naar wie je dan werkelijk bent, wat je werkelijke kern is, mm-hmm, is dus echt een opgave.
Ja, boven de deur van het orakel van Delphi, die ene spreuk: ken uzelf en word wie gij werkelijk zijt.
Ja, precies, prachtig.
En mooi,
je kan nagaan hoe lang het al speelt.
Ja.
Nee, het is, dat is ook niet iets van vandaag of gisteren.
Nee. Maar een compliment voor uw boek. Ik vind het heel waanzinnig fascinerend om te lezen dat u die bewegingen die er in de cultuur zitten, dat u die gewoon benoemt. De termen stambewustzijn, individualiserend bewustzijn, ik zou er, als ik naar die heilige boeken kijk, ik zou er nooit aan gedacht hebben om dat zo te benoemen. Maar dat heeft u op een prachtige manier in het boek gedaan.
Dankjewel.
Het positieve van individualiserend bewustzijn. Het positieve is dat we individuen mogen zijn. En het woord individu, Frans, individu betekent ongedeeld. Dat je een ongedeeld mens mag zijn met inbegrip van al je talenten, je mogelijkheden.
Ja, een soort heelheid.
Ja.
Ja, precies. En Even een klein stapje terug, want dan heb je de andere kant van het individualiserende bewustzijn. Namelijk, in het stambewustzijn zijn we opgegroeid ook met die tegenkant, hè, die we even benoemd hebben, dat die mogelijkheid van die strijd.
Ja.
Dus we kennen dat. Dat zit als het ware in je lijf, dat zit in je genen, dat zit in je geschiedenis, dat ken je van je ouders. En in het individualiserende bewustzijn zie je dat weer terugkomen in de vorm van concurrentie. Ik ben bakker, jij bent bakker. Ik probeer een betere bakker dan jij te zijn.
Ja.
En dat is de andere kant ervan. Want het individualiserende bewustzijn betekent ook dat als ik met jou de strijd aan moet om te kijken wie de beste bakker is, er altijd het risico is dat ik het verlies.
Ja.
Dus het is ook eng. En in het stambewustzijn had je nog een situatie. Je zegt van de groep die vangt me wel op.
Uh-huh.
Maar in het individualiserende bewustzijn niet meer. Dan moet jij voor jezelf zorgen. Je moet het mooi zelf zien te klaren.
Ja.
En dat is de tegenkant van ditzelfde principe.
Ja.
Dus je ziet altijd bij die bewustzijnsvormen, ze hebben die twee kanten.
En als je een voetballer bent geworden die je zover geschopt heeft dat hij in het betaald voetbal terecht kan, dat je er mooi voor betaald wordt, dan is dat individualiserende. Dat individu is prachtig. Maar je merkt ook in onze samenleving, de individualisering die is wel heel erg ver aan het doorschieten.
Ja, precies. En ik denk dat als je naar de bewustzijnsvormen kijkt, dat als je je dus op die manier op dat eiland steeds verder individualiseert, steeds verder op dat eilandje terugtrekt, dan zit je, als ik het beeld doortrek, uiteindelijk inderdaad op een eiland ergens in de Stille Oceaan in je uppie.
Ja.
Dat is gezellig.
Robinson Crusoe.
Ja, precies.
Met vrijdag.
Ja, nou die had hij dan nog.
Die had hij dan nog.
Nog een stap verder en je bent zonder vrijdag.
Ja, precies. Ja. Een witte en een zwarte man.
Ja.
Ja.
En dan is natuurlijk de vraag, wat nu?
Wat nu?
Wat is dan de volgende stap? En ik denk dat onze maatschappij heel erg op die drempel staat. Wat is de volgende stap?
Oké. Okay. Laten we eventjes een momentje stil laten worden.
Kunnen we dat even overdenken?
Kunnen we daar eens even over denken? Ik ben in gesprek met Krijn Koetsveld. Hij is de schrijver van het boek Volgroeid Bewustzijn. Krijn, we hebben het gehad over stambewustzijn. We hebben het gehad over het individualiserende bewustzijn. En is er een derde vorm die je beschrijft in het boek. Dat is het verenigend bewustzijn, zeg ik dat goed?
Ja, zo heb ik het genoemd.
Ja.
En weer op diezelfde manier van het individualiseren. Dat brengt je in de richting van steeds verder individu.
Ja.
Verenigend wil zeggen, het verenigt veel. Uh-huh. Uiteindelijk gaat het verenigen.
Ja. Is dat mogelijk?
Ik denk dat we nu op zoek zijn naar manieren om dat te doen. En dat we aan het proberen zijn om die manieren te vinden.
Uh-huh.
Ik dacht in eerste instantie, toen ik daar opkwam, van ik moet zeggen, ik heb het eigenlijk niet bedacht hoor. Maar ik kreeg dat min of meer in een soort halve droom kreeg ik dat aangereikt. Zo dacht ik van, dat is iets heel nieuws. Maar later, toen ik ermee ging. Toen ik ging zoeken of ik dat ergens terug kon vinden. Kwam ik tot ontdekking dat het eigenlijk tegelijkertijd heel oud is. Dus we hervinden blijkbaar iets.
Uh-huh.
We hervinden een manier van kijken.
Ja.
Die we wie weet hoe lang geleden ook hebben gehad.
Ja.
Een van de meest opvallende dingen daarvan vond ik het Hindoeïstische idee. Eenheid in verscheidenheid.
Uh-huh.
Als je naar de religies kijkt, dan hebben ze het eigenlijk niet zoveel over eenheid. Ze hebben het hoogstens over de eenheid in de groep bewaren, maar dat is natuurlijk stambewustzijn. Je moet de club bij elkaar houden.
Ja.
En die eenheid in verscheidenheid die het Hindoeïsme, een van de oudste, misschien wel de oudste godsdienst van allemaal, probeert aan te geven, is een definitie die bijna gelijk is aan wat ik gezien had, gevoeld had bij het verenigend bewustzijn.
Uh-huh.
Als jij ergens goed in bent en ik ben in iets anders heel goed, wat doen we dan? Gaan we elkaar dan bestrijden, zoals het individualiserende bewustzijn eigenlijk min of meer voorschrijft? Of gaan we kijken of we met z'n tweeën een nog veel grotere hoogte kunnen bereiken?
Ja.
Ik merkte dat op een gegeven moment ook in een Bijbeltekst. Die kwam ik tegen.
Ja.
Jezus zegt, als er twee of meer in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden.
Verenigd zijn, ja.
Verenigd zijn. En ik merkte op een gegeven moment toen ik ben daar natuurlijk mee aan het experimenteren gegaan. Samen met mensen die ik goed ken, met collega's, met vrienden, met familieleden, met heel veel mensen. Dat als je dat principe van, ik ga niet voor de waarheid die ik in pacht heb. Maar ik ga voor waar ik goed in ben. En ik zet dat naast waar jij goed in bent. En we gaan eigenlijk samen kijken van wat het mooie en creatieve spanningsveld daartussen is.
Ja.
Dat je dan momenten kan krijgen. Heel spontaan en heel toevallig bijna. Maar altijd verrassend. Dat er een idee ontstaat waarvan je denkt van, heb jij dat nou bedacht of heb ik dat bedacht? En dat we het allebei niet meer weten.
Ja, precies.
En dus er is een mogelijkheid om die twee krachten als het ware in een soort creatief spanningsveld bij elkaar te brengen.
Uh-huh. Ja.
En als dat gebeurt, kan er iets nieuws geboren worden.
Ja.
En eigenlijk, toen ik dat zag, dacht ik, dat is precies wat de natuur doet. Die brengt een mannelijk en een vrouwelijk element bij elkaar en er wordt een kind geboren.
Ja.
Nou, dat is ook iets heel nieuws.
Ja.
En hoe het zich gaat ontwikkelen, geen idee. Dat merk je pas in de loop van de tijd.
Ja.
Dus het is datzelfde principe wat je daarin terug kan vinden. Maar dat vraagt dus om een andere manier, om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken.
Ja, in de wereld van het druïdisme wordt dat de mabon genoemd.
Oké, dus, ja, dat wist ik niet.
Dus het mannelijke en het vrouwelijke worden bij elkaar gebracht. Ja. En de mabon is het kind dat voortkomt uit de vereniging van de tegenpolen.
Ja, prachtig. Ja. Ja, hetzelfde idee.
Hetzelfde idee. Dat wordt. Het is nu zondag op het moment dat dit wordt uitgezonden. Er worden momenteel allerlei in de wereld van het druïdisme allerlei belteenfeesten gevierd. Feesten van de intimiteit waarbij dit principe nou net aan de orde komt.
Ja, precies.
Op dit moment, vandaag.
Ja. Oh, dat is. Nou, dat is nou. Dit is nou precies wat ik bedoel met verenigend bewustzijn. Dat er dan in één keer zo'n toevallige overeenkomst is.
Ja.
Ik kwam daar voor het eerst op eigenlijk door de synchroniciteit van Jung.
Ja.
Toen ik in de psychiatrie werkte, kwam ik op een gegeven moment in contact met zijn leer, zijn manier van kijken.
Uh-huh.
En die beschrijft een heel mooi voorbeeld daarvan. Is hij zat helemaal vast in een therapie met iemand en hij had eigenlijk de neiging om het op te geven. En op dat moment vloog er een kever tegen het raam. Hij was afgeleid en ging kijken wat het was. En toen zag hij dat het een grote kever was. Toen ging hij kijken in zijn oude boeken, in de mythologie. Egyptische mythologie, scarabee. Ja. En toen zag hij in één keer van een scarabee staat voor door de nacht heen gaan. Uh-huh. En dan komt op een gegeven moment die zon weer op. Dus heeft hij tegen die vrouw gezegd, die cliënt van hem. We gaan gewoon een experiment doen, schrijf die droom eens op. En dat bleek de oplossing.
Okay.
En als je dus dat principe ziet, uh-huh. dan kunnen er dus dingen gebeuren die schijnbaar toevallig zijn.
Ja.
Maar daar waar in één keer een boodschap in zit. Maar de kunst is dat je moet zien. Dat je moet weten te pakken. Ja. En dat je niet denkt van nou, dat is een domme kever en doorlopen. Uh-huh. En soms kan het ook alleen maar een kever zijn. Dat is het moeilijke ervan. Ja.
Ja. Oh, het is weer geen toevalligheid. Maar het jongste boek van Tjeu van den Berg gaat over deze scarabee. En nou ja, dat, met andere woorden.
Bingo.
Bingo. Je kunt het ook weer doorvertalen naar de samenleving. Naar wat er bijvoorbeeld nu momenteel met Europa aan de hand is. Een heleboel politieke partijen. Ik ga geen reclame maken voor welke politieke partij dan ook. Maar er is een politieke partij die zegt gewoon heel erg simpel. Samenwerken ja, een superstaat nee. Ik geloof dat er zelfs 2 of 3, 4 politieke partijen zijn die dat op dezelfde manier zeggen, natuurlijk weer met andere bewoordingen. In het oude Israël, precies hetzelfde, de 12 stammen van Israël. En ik vergeet dat altijd, of er nou 10 in het noorden waren en 2 in het zuiden, of precies andersom. Doet er
zoiets,
niet toe.
Dat weet ik ook niet meer.
Nee, ik heb me daar in die zin niet op voorbereid. Maar je ziet ook dat er destijds ook pogingen ondernomen werden om de stammen met elkaar te verenigen in een nieuw soort bewustzijn.
Ja.
Gaat het om Europa lukken om om dat verenigende bewustzijn?
Ik hoop het van harte. Maar daar moeten we één principe heel goed onder ogen zien.
Namelijk?
Als je teruggaat in de tijd naar de stammen van Israël, dan probeerde men dat te doen door voor te schrijven van nou gaan we vervolgens dat zus of zo gaan we dat doen. En volgens mij zit daarin het probleem. Dat als je probeert om voor te schrijven van hoe je dat moet doen,
ja,
dan ben je eigenlijk weer bezig om de leider van een of andere stam te worden.
Ja.
Dan ben je eigenlijk bezig om voor te schrijven van dat het volgens deze principes moet gaan. En dat verenigende bewustzijn, dat zit hem nou juist alleen maar in dat andere principe. Dat principe dat je weet waar jij goed in bent.
Uh-huh.
Dat je weet waar de ander goed in is. En dat je dat in dat creatieve spanningsveld brengt. Ja. En dan maar kijkt wat er gebeurt. Dus
okay.
Dat is een samenwerking zonder dat er van tevoren condities of regels of afspraken of wat dan ook voor bedacht is. Het enige wat daarvoor van belang is die intentie van beide personen, of als het er meer zijn van meerdere personen, om die ruimte te creëren waarin er zoiets zou kunnen gebeuren. Want of het gebeurt, dat weet je ook nooit. Tenminste, niet van tevoren.
Nee. Dus het is natuurlijk wel een heel spannend proces.
Dat is een heel spannend en een heel creatief proces. En als je probeert om Europa zo te organiseren, oei, dat is nogal wat. Want wij proberen toch altijd nog de boel volgens een bepaalde regel, volgens een bepaald plan, volgens een bepaalde structuur op te zetten.
Ja, om het heel, heel praktisch te maken. Samenwerken met de Italianen en de Spanjaarden, prima. Behalve als ze tegen ons Nederlanders gaan zeggen dat homofilie niet mag.
Ja, precies. Of, dan heb je alweer een conditie geschapen.
Heb je een conditie geschapen.
Ja, ja.
Of dat we met z'n allen voor kernenergie moeten zijn.
Bijvoorbeeld.
Of dat we met z'n allen laten we eens even een bevolkingsgroep noemen die we eruit willen gooien.
Ja. Ja, neem bijvoorbeeld de Koerden in Turkije. Ja. Dat je zegt van ja, maar dat zijn geen Turken.
En de Roma, die zijn in heel Europa niet welkom.
Precies.
Ja.
En, dat is het, en als je dat soort aspecten van tevoren gaat regelen, dan ben je dus alweer bezig om de boel als het ware in te kaderen. En het verenigend bewustzijn, dat heeft nou juist de uitdaging om die kadering even helemaal los te laten. Om dat even helemaal.
Het is lastig, want dan moet je tegen de Belgen en tegen de Duitsers zeggen van ja, oké, we willen wel samenwerken, maar dan gaan we kijken naar waar jullie goed in zijn.
Ja, dat zou je dan moeten doen.
En dan zouden
dat is wat, hè?
Ja, dan zouden die God-Duitsers wel eens goed kunnen zijn in voetballen.
Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja.
Ja, dan wordt het lastig.
Maar daaraan voel je dus dat het echt een heel andere manier van naar de wereld kijken is dan we eigenlijk tot nu toe gewend zijn.
Wat moeten we ervoor doen?
Ik denk dat we er goed aan zouden doen. Niet om meteen de hele wereld of Europa of Nederland daartoe over te halen. Maar wat we moeten doen is denk ik kleine momenten, kleine eilanden van mensen creëren die op deze manier naar de dingen gaan kijken. En dat er dan nieuwe ideeën ontstaan. En dat gebeurt al hoor. Dat gebeurt al. Kijk maar naar nieuwe initiatieven, start-ups van jonge mensen. Het gebeurt al.
Het gebeurt al.
Maar het heeft nog tijd nodig om als het ware breder, groter te groeien.
Ja,
en tijd moeten we het geven, denk ik.
Die tijd moeten we het geven. En dat zei Krijn Koetsveld, de schrijver van het boek Volgroeid Bewustzijn. Tot zover. Tendens, samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Warven. Technisch gerealiseerd door Robert van Münster. Wat ons betreft tot volgende week. Dan zijn we er weer. Graag tot dan.